Maar ik ben graag met jullie in gesprek. Want misschien dat jullie vanavond iets van mij leren, maar ik wil ook echt van jullie leren. En vooral, wat leeft er? Want zo'n studie naar de evangelische beweging, dat gaat door. Hè? En ik wil juist door aan te voelen wat er leeft, wil ik proberen om mijn onderzoek en mijn doorgaande studie telkens nuttig te maken. Nou, ben jij een evangelische student? Ik wel. Ik wel. Althans, ik probeer het te zijn. Studeren, dat doe ik nog steeds graag. En evangelisch, ja, dat ben ik eigenlijk ook. Hoop ik tenminste. Op die manier. Jullie kennen die titels wel, hoop ik. De evangelische Jesaja van dominee Abraham Hellenbroek. Ook van het vragenboekje van de catechisatie. En de evangelische heiligmaking van de Puritein Walter Marshall. Wat betekent het nu als je evangelisch bent? In die goede zin van het woord. En dat hoop ik voor jullie allemaal. Dan heb je Christus gevonden. In het woord van God. Heel persoonlijk als borg en middelaar in jouw verlorenheid. En met verlorenheid bedoel ik dan niet een gevoel van onbehagen of tekortschieten, want dat hebben we allemaal. Maar de wetenschap dat God je schuldig stelde door zijn wet. Dat je voor God niet kon bestaan. En dat in die nood het evangelie openging van Christus. Ja, dat hij zichzelf gaat verklaren door het evangelie. En dan krijg je ook een verlangen om hem overal in het woord te zoeken en te vinden. En dat verlangen is eigenlijk de drijfveer geweest van dominee Hellenbroek. Hij heeft heel Jesaja doorgespit en heeft overal Christus gezocht. En hij vond hem op zeer veel plaatsen. 4 dikke delen, elk deel zo'n 800, 900 bladzijden, preken hoe Christus in het boek Jesaja gevonden wordt. Hij is overal te vinden in Gods woord. Alleen mijn blinde zielsogen moeten er wel voor open gaan. En daar is Gods geest voor nodig. En door de werking van Gods geest wordt de wet opgericht in het leven. Wordt Christus noodzakelijk gemaakt, wordt hij verheerlijkt. Dat is evangelisch. Ben jij zo evangelisch, hè? Doe ik een uitdrukking erbij die je misschien wel eens gehoord hebt, misschien niet. Om daar antwoord op te geven, mag je jezelf de vraag stellen wat zo wel eens gezegd wordt. Als Christus zich openbaart in het hart, dan weet je hoe hij eruit ziet. Niet in een visioen of een droom of iets heel bijzonders, maar dan wordt hij door het woord verklaard in het hart en zegt de bruid, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En dan gaat de genegenheid van het hart uit naar de persoon van de middelaar. Maar helaas niet altijd. En dan krijgt het leven ook een evangelische inhoud. Want wie Christus mag leren kennen heeft beleefd dat al zijn waardigheden en gerechtigheden voor God niet kunnen bestaan. Dan moet je van afgesneden worden. Dan is er geen hoop om door de werken van de wet naar de hemel omhoog te klimmen. Maar dan wordt het wonder zo groot dat God uit de hemel afdaalt. En dat geeft ook een verlangen om voor God te leven. Die rechtse titel, de evangelische heiligmaking. Geen tegenprestatie. God heeft veel gegeven en nu geef ik ook veel terug. Maar een leven in verwondering en aanbidding en dankbaarheid. Dat is een leven dicht bij Gods wet. Denk aan onze catechismus. En veel in het gebed. Om die te doen uit dankbaarheid. En dan begrijp je ook, heiligmaking gaat ook niet samen met een gemakkelijk leven waar alles ermee door kan met een beroep. Maar het zit er toch niet daarin? Of het zit er toch niet daarin? En nu denk je misschien, dominee, nu heb je toch een verkeerd papiertje meegenomen. Want het ging over de evangelische. Heel veel wat ik tot nu toe gezegd heb. Keert terug in wat ik over de evangelische ga zeggen. Want juist op het punt, wat is bekering? Gaan de wegen zo uit elkaar. eigenlijk vind ik dit wel het mooiste om hierover te spreken. En het andere is denk ik ook nuttig. Ben jij evangelisch? Dat was de vraag. Ben jij een evangelische student? En dan bedoel ik nu, vanaf nu, evangelisch, vooral in de betekenis waar ik ook een beetje onderzoek naar gedaan heb. Zeg maar, de brede beweging, gestimuleerd door de evangelische omroep, baptistengemeenten enzovoort. Ja, ben jij dat? We hadden natuurlijk een app moeten ontwikkelen dat je met je smartphone kon stemmen, dat je gelijk de uitslag, maar zo eigentijds waren we nog net niet. Dus, nou ja, vergeef me dat ouderwetse gedoe. Maar je mag het voor jezelf nagaan. Nee, ja, ik denk een beetje. En die vraag die keert aan het eind terug. Dus onthoud hem. Maak er een foto van. Ja, en een tweede vraag. Want ja, die eerste vraag is ook weer een beetje absoluut. Hè? Wat moet je daar nu precies mee? Ben jij een student die ervaart dat de evangelische beweging een appel op je doet? Iets bij je losmaakt? Dan hoef je nog niet eens gelijk ja of nee te zeggen. Ik ben evangelische student, maar doet dat wat met je? Komt dat bij je? En wat doet dat met je? Nou, er zijn er in ons midden misschien die zeggen, nee, absoluut niet. Evangelisch, daar moet ik gewoon niks van weten. Dat roept alleen maar weerzin bij me op. Dat is nep. Nou, die gedachte kun je hebben. Of ja, nou, ik voel het wel. Toch wel een bepaald appel wat op me wordt gedaan, maar ik verzet me daartegen. Ik verzet me daartegen. Of, nou, eerlijk gezegd, ja, trekt me toch wel echt wel aan. Of, ja, maar ik voel me er onzeker over, want ik voel mezelf een beetje schuiven richting evangelisch. Maar, klopt dat wel? Of misschien, ja, maar, zo wat? Het kan toch ook samen gaan? Evangelisch, reformatorisch, juist in een tijd van secularisatie, kunnen we beter met elkaar goed optrekken, want komt toch al zoveel op het christelijk geloof af. Dan moet je die energie er vooral niet in stoppen om nog eens met elkaar te gaan zitten katten. Dus dan kun je beter evangelisch en reformatorisch wat bij elkaar doen. Of, ja, het heeft aantrekkingskracht op me en nu ontdek ik dat het reformatorische eigenlijk beperkt is. Ik ben er wel mee opgegroeid, maar nu ik die breedte wat meer leer kennen en ik krijg wat oog voor de wereldkerk, kom ik erachter dat het echt maar een beetje een benauwd zuiltje waar we in zaten. En gelukkig, ik voel me nu bevrijd. Ergens hier tussen zit het misschien wel. Of misschien heb je wel nog een zevende of een achtste. Maar ik dacht, mezelf verplaatsend in jullie, misschien dat deze zes punten voorlopig wel even genoeg zijn om jullie hart een klein beetje te raken. Nog een vraag. De laatste. Als ik een weekje met jou mee mag lopen, zal ik jou dan een evangelische student noemen? Dus ik gewoon, ik luister mee met wat jij luistert, ik lees wat je leest, en ik volg je gesprek en ik doe er gewoon mee. En je past je vooral niet aan mijn aanwezigheid aan natuurlijk. Je bent gewoon jezelf. En aan het eind van de week, wat zal ik dan zeggen over jou? Of wat zullen jullie zeggen over mij? Dat is natuurlijk net zo spannend. Maar, want het kan natuurlijk heel goed zijn dat je op die vorige vraag, die tweede vraag, een antwoord gaf. Maar dat eigenlijk je leven toch wel wat anders in elkaar zit. En dan is het ook wel goed om in de spiegel te kijken. Goed, dit zijn dus de drie vragen. De evangelische student doet het een bepaald appel op je met al die schakeringen die er zijn. En wat zal ik van jou zeggen? Dat is natuurlijk niet het belangrijkste, maar het kan wel interessant zijn. Nou, we gaan maar eens even de test na. Want elke keer dan nemen we die vragen mee. Het is een soort persoonlijkheidstest. Vanavond. Nou, dit zijn de vijf kenmerken van de evangelische beweging. En dan trek ik het even iets breder. Internationaal spreken we over de evangelicale beweging, die evangelicals. In Amerika is er een hele sterke evangelical stroming. In Duitsland heb je ook de evangelicalen. Dan schrijven ze met een keurige Duitse K. Maar die brede stroming heeft dus internationaal ook best het een en ander ontwikkeld rond de vraag, waar staan we voor? En globaal gesproken kom je dan op deze 5 punten uit. De Bijbel is het gezaghebbende woord van God tot ons. De Heilige Geest en de Heer Jezus zijn beiden God. Jezus heeft de zonde van de hele wereld gedragen. Persoonlijke geloofsband met Jezus Christus door de Heilige Geest is nodig. Elke christen heeft de roeping het evangelie uit te dragen. Ben jij nu evangelisch? Je gaat die punten voor jezelf na en je vraagt jezelf af, ja, hoe sta ik daar nu in? Nou, even een andere vraag, want ik ga ervan uit dat je punt 1 onderschrijft. Functioneert punt 1 ook in jouw leven en in mijn leven? Ik bedoel, heeft Gods woord echt gezag in mijn leven? En leef ik daar ook naar? Voed ik mezelf 's morgens met het woord van God? Of heb ik zoveel haast dat ik inderdaad via de Bijbel een soort willekeurig gekozen tekst tot me neem? En dat is dan mijn Bijbellezen. Mensen, dan moet je wel 480 jaar oud worden, willen de Bijbel uit hebben hoor. Dus dat werkt niet. Dat woord van God stempelt dat mijn leven. Heeft dat gezag in al mijn beslissingen. Ook in je studiekeuzes. Ook in je stageplek. Ook in sollicitaties. Is het dan ook mijn vraag? Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Kijk, van een dominee wordt dat natuurlijk verwacht. Dat je een roeping hebt om in een gemeente of een beroep aan te nemen of niet aan te nemen. Maar waarom mag ik dat niet van jullie verwachten? Dus dat eerste punt, dat zegt me natuurlijk ja op, maar hoe leeft dat in mijn hart? En trouwens, dat tweede punt, natuurlijk zijn we het daarmee eens. Hè? In dat opzicht zijn we blij dat de evangelische beweging daarvoor staat. Zeker tegenover de liberale theologie is dat belangrijk. De Heer Jezus is niet een bijzonder mens, maar hij is de eeuwige Zoon van God. Anders had hij nooit een offer kunnen brengen met een eeuwige waarde. Gods geest is waarachtig God. Anders zou hij mijn stenen hart nooit hebben kunnen verbreken. En opnieuw geldt, we zijn het ermee eens, maar leef ik daarbij? In die totale afhankelijkheid, alles wat ik aanbreng kan voor God niet bestaan. Ik heb Gods geest zo nodig. Ik sta de derde even over. Weet ik niet zo goed raad mee. Moeten jullie me een beetje helpen. Het vierde. Weer. Natuurlijk, we zijn het hiermee eens. Hè? Dus dat vierde punt vanuit de evangelicale beweging. Dat heeft ons hart. Het is waar. Soms zouden we misschien een ander woord gebruiken. Maar het gaat nu even om de kern. Laten we het positief bekijken. Een persoonlijke geloofsband is nodig. Ja. Dat kan geen uitstel leiden tot een nieuwe studie. Ook al ben je nu razend druk. Mag ik dat meegeven? Mag ik dat echt meegeven? Hoe noodzakelijk het is dat we in Christus zijn. In Christus. Het laatste punt. Daar heb je tijdens je studie een geweldige mogelijkheid voor. Een evangelisatieveld dat enorm groot is. Hoeveel mensen er in je college zijn? Of in je werkgroep? En je hebt zomaar contact met ze. En ze stellen jou vragen. En jij kan hen vragen stellen. Je krijgt zo gelegenheid om wat met elkaar op te trekken. En ik snap best, de eerste keer dat je elkaar ontmoet, dan ga je niet direct in één keer het hart van het evangelie misschien uitleggen. Doe je het wel eens ook goed, maar goed. Dat gebeurt meestal niet, maar je ontwikkelt zo een band met elkaar, je bent met elkaar bezig enzovoort. En dan opeens zeg je, ja, die werkgroepvergadering van volgende week woensdag, dat wordt een beetje lastig, want het is donderdag. Kunnen we daar misschien wat aan doen? Kans te over. Geweldig, want dan gaan ze die vraag stellen, donderdag, wat doe je dan? Nou, geweldig, prachtig. Dus moet ik ook aan mezelf stellen die vragen. Hoeveel van mijn energie gaat er naar de kerkelijke gemeente en het kerkelijk leven? En hoeveel gaat er naar de naaste in nood? Roeping om het evangelie uit te dragen. En dan nog even dat punt 3. Hè? Jezus heeft de zonde van de hele wereld gedragen. Onderschrijf je het? Nou, dan ga ik iets heel strengs zeggen. Deed je dat in de tijd van de Dordtse synode, dan werd de kerk uitgeknikkerd. Ben je geschorst. Als je dat als dominee zei, zo stellig, hè? Nee, dat is remonstrans. Oh. Terecht dat ze daar zo streng in waren, want Gods woord spreekt daar zo niet over. Nou ja, dan hebben we toch nog een score van 80%, hè? Punt 1, waren we het mee eens? Punt 2, punt 4, punt 5. Dus, goed. En, dan zou je zeggen, dat derde punt formuleren we iets nauwkeuriger. Bijvoorbeeld in de zin dat de kracht van Christus' offer overvloedig genoegzaam is tot verzoening van de zonde van de hele wereld. Tot zijn leerregels. Of bloed van Jezus Christus, God, zo reinigt van alle zonden. Dus als we punt 3 wat nauwkeuriger formuleren, dan hebben we een score van 100%. En juist, ik zei er net iets over, juist tegenover die moderne theologie die de grote kerken in Nederland bijna kapot, helemaal kapot gemaakt heeft. Juist tegenover die moderne theologie zijn we eigenlijk wel blij dat de evangelicale beweging hiervoor staat, want punt 1 is in de moderne theologie weg. En punt 2 ook. En punt 4 wordt ook niet meer over gesproken. Je moet de wereld verbeteren en goed zijn voor elkaar. En punt 5, nou ja, als het evangelie verwaterd is, dan is er ook weinig drang om het andere uit te dragen. Want ja, wie zegt dat wij het bij het rechte eind hebben? Dus, evangelische zijn zo gek nog. Als het gaat over die 5 hoofdpunten. Dan gaan we weer een stukje verder. Soms dan verwacht ik zoveel protest uit de zaal. Of zoveel emotie en reactie. Maar dat valt er nog best wel mee. Maar straks wel jullie vragen stellen. Dat daar hou ik van. Kijk. Die 5 punten, dat waren wat kenmerken van wat op papier staat. In die bredere evangelicale beweging wereldwijd. Er zitten goede documenten bij. Maar er zit vaak best nog wel een verschil tussen wat op papier staat en hoe het functioneert. Een voorbeeldje. Op papier onderschrijven wij allemaal de 3 formulieren van eenigheid. Ik hoef toch geen enquête te houden welke dat zijn. Op papier onderschrijven we inderdaad de inhoud daarvan volledig, want dat is gefundeerd op het woord van de levende God. Maar dan mag aan mij de vraag gesteld worden vanuit de evangelische beweging, hoe functioneert dat in de kerk? Of op jullie kring, jullie verenigingsavonden? Kennen jullie de 3 formulieren van eenigheid, catechismus, Nederlandse geloofsbeleid en Dordtse leerregels echt door en door? Weer zo'n vraag voor zo'n appje dat je mag stemmen. Wie heeft ze nog niet integraal gelezen? 40%? Nee, gelukkig minder. 5% heeft ze nog niet integraal gelezen. Oh, maar snap je? Doe dat hoor. Doe dat echt. Want er is een groot verschil hoe iets op papier staat en hoe iets functioneert in ons leven. Wel, daar gaan we nu een beetje met elkaar naar kijken. Hoe zien we die kenmerken van evangelische overtuiging in de praktijk? Eerst een klein beetje een bijsluiter bij deze vraag, want deze vraag is niet zo simpel. Ja, je zult zeggen, de antwoorden staan er al, maar toch, de vraag is niet zo simpel, want die evangelische beweging is heel breed en ook best heel diffuus. Er zijn best vaak wat kleinere, traditionelere evangelische gemeenten, bijvoorbeeld bij de vergadering van gelovigen, ook wel in baptistenkringen. Ik heb ook al contact mee gehad en die eigenlijk best heel traditioneel zijn. En een heel andere uitstraling dan snelgroeiende gemeentes als Mozaïek 0318 in Veenendaal, of tegenwoordig ook Mozaïek 033 in Nijkerk, of de Baptistengemeente Bethel in Drachten, of de Pijler in Lelystad. Een heel groot verschil zit daartussen. Dus ja, wat is nu precies evangelisch? Wel, ik richt me niet zozeer op die kleinere gemeentes die versnipperd zowat in het land nog voorkomen, want eigenlijk bepalen die niet of nauwelijks het gezicht van de evangelische beweging. Dat gezicht wordt veel meer bepaald door die megagemeenten, waar de voorgangers sprekers zijn in evangelisch Nederland enzovoort. En dat gezicht, dat kom je over het algemeen behoorlijk tegen bij de EO. Waar ik straks nog iets anders over zeg, want bij de EO zijn er wel andere ontwikkelingen. Dat stond vandaag nog in de krant waar we iets meer over moeten zeggen. Maar ik richt me dus op datgene wat vanuit het evangelische echt prominent naar voren komt. En dan nog één ander punt, waardoor ik zei van, het is nog niet zo'n hele simpele vraag, want niet elke ontwikkeling in evangelische kring is ook typisch een evangelische ontwikkeling. Wat bedoel ik daarmee? Als het gaat over de ethiek, zie je enorme verschuivingen. Noem maar één onderwerp. En eigenlijk kun je dat pas iets zinnigs over zeggen als je minimaal een kwartier over spreekt, om ook geen brokken te maken enzovoort. Maar als ik dat ene onderwerp noem, dan zul je het wel herkennen. Als ik denk aan het onderwerp homoseksualiteit, dan zijn er enorme ontwikkelingen binnen kerken. En ook toch wel binnen evangelische beweging. Pas verscheen er van het EO-programma op Advisie een themanummer over homoseksualiteit, waar die verschuivingen heel goed zichtbaar waren. Bijna een onthutsend themanummer. Dat je zegt van, oh, zijn ze zo de bocht om? Dan kan ik nu niet direct zeggen, oh, dat is dus typisch een evangelisch kenmerk. Het is meer een seculier kenmerk. Kenmerk vanuit de seculiere wereld die zijn impact heeft op zowel evangelisch als reformatorisch. Dus dat zorgt ervoor dat die vraag ook nog niet zo heel simpel is. Niet alles wat je in de evangelische beweging ziet is typisch evangelisch. Soms is het gewoon seculier of liberaal. Goed, deze bijsluiter gaan we toch in de praktijk een paar kenmerken langs van de evangelische gemeenten zoals die zich gewoon nu ontwikkelen. De leer, geen belijdenis geschriften, en een zeer beperkte leerstellige geschiedenis. In het begin zeiden we die vijf punten, dat is wereldwijd tamelijk gemeengoed, maar die vijf punten zijn ook nog maar een jaar of 40 oud. En daarvoor ligt er nog heel veel. In behoudende evangelicale kringen wordt Calvijn ontdekt. En dan hoop je zo dat ook de bevindelijke Calvijn ontdekt wordt. Dat blijft een beetje achter, maar goed. Calvijn wordt ontdekt en dat is natuurlijk heel mooi. Maar wat daarna komt, bijvoorbeeld de belijdenisgeschriften, nadere reformatie, oudvaders, puriteinen, dat valt zo goed als geheel buiten het evangelische blikveld. En als het over de puriteinen gaat, is het vaak Wesley, ook bij de puriteinen gerekend, Edwards, dat is mooi, Whitfield, ook goed. Maar Boston, nee, Gray, ook Rutherford eigenlijk ook niet. Dus dan is het vaak toch nog heel beperkt. Dus het is heel beperkt, een korte geschiedenis, en daardoor ook vaak wat oppervlakkig. Oei. Als de bronnen die jij leest ook zo beperkt zijn tot deze eeuw, of misschien 20 jaar van de vorige eeuw, dan loop je hetzelfde risico. Als je niet Calvijn leest, of Bruinkel, of Kompany van de Groen, Boston, de bronnen, dan lopen we hetzelfde risico dat het zo beperkt is. En dan opeens denk je, en dan gaan we het vanavond niet verder uitgebreid over hebben, maar soms gooi ik even een steen in de vijver. Dan denk je opeens aan Tim Keller, het einde van alle tegenspraak is. Ja, hallo, goeiedag heen. misschien is niet begonnen met Tim Keller, die is al een beetje wat ouder, snap je? Dus laat dat voor ons toch ook wel weer een opscherping zijn. Hoe lang is mijn geschiedenis, wat ik bestudeer? Godsbeeld. Wat valt daarin op? Accent op de goedheid en de liefde, niet op de rechtvaardigheid en het oordeel over de zonde. Typisch evangelisch is: God staat onvoorwaardelijk voor je klaar. Hij is er altijd voor je en hij stelt je vooral niet teleur. Dat is heel beperkt. O zeker. Zou je vragen: bent u ooit in God teleurgesteld? Nee, dat is toch geen nee zeggen. Maar is Gods weg wel eens ondoorgrondelijk, totaal tegenstrijdig aan wat ik hoopte, dacht of beleefde? Of, oh ja, en het was nog goed ook. En die strijd, die zie je eigenlijk in evangelische kringen weinig terug. Het is een heel gepolijst godsbeeld. En zijn toren, zijn rechtvaardigheid, komt toch wel erg weinig voor. Als er over gesproken wordt, is het meestal in de zin: God toornt wel over de zonde, maar Jezus heeft het voor ons gedragen. En dan is het, om zo te zeggen, ook onschadelijk geworden. Mensbeeld. De zondeval als historisch feit wordt zeker beneden. Punt 1, de Bijbel was het gezaghebbende woord van God. Maar daar blijft het meestal bij. Punt van de zondeval en de gevolgen daarvan functioneren in de evangelische kring niet of nauwelijks. Het is wel de bron waardoor er allerlei moeite en pijn en verdriet in deze wereld is gekomen, maar dat ik, dat jij in Adam verdoemelijk ben voor God, dat het uitgesproken is toen jij gedood werd, dat functioneert niet. En daarmee gaat er ook een heel belangrijk wissel op. Stel je die vraag maar voor jezelf: ben jij op dit punt ook evangelisch? En ik, in mijn preken, functioneert daar de ernst van de zondeval? Of wordt het alleen genoemd als een probleem uit het verleden wat gelukkig al voor een groot gedeelte opgelost is, want ja, Jezus kwam op aarde. Dat is echt evangelisch, vrienden. Derde punt, beeld van Christus. Dan kom ik terug op het derde punt wat we eerst even een beetje wit lieten. Hè? Jezus is voor alle mensen van deze wereld gestorven. Nou werkelijk, in de praktijk van de evangelische beweging is dat een vanzelfsprekendheid. Het is gewoon een vaststaande waarheid. In evangelische preken, liederen enzovoort enzovoort. Daar moet je vooral niet aan twijfelen. En weet je wat me dan opvalt? Van de zomer best weer heel wat evangelische toespraken en ook liederen geluisterd en gelezen enzovoort, om ook weer bij te blijven. Wat me dan opvalt is dat er toch best weinig gesproken wordt over dat wonder, het eeuwige wonder, dat God zijn Zoon overgaf in de dood. Bijvoorbeeld de overdenking van het borglijden van Christus in het avondmaalsformulier, zo teer en zo diep, zo hard innemend. Dat kom ik zelf in evangelische kring bijna niet tegen. Omdat het zo heel kort gezegd wordt: ja, Jezus is voor ons gestorven, klaar. Dus wat het nou betekent, wat hij heeft moeten doen, wat het hem gekost heeft, en dat de oorzaken, zonden zijn en ongerechtigheden die me daarom verootmoedigen voor God, verdwijnt eigenlijk op de achtergrond. En daardoor wordt de boodschap wel schraal. Ook in mijn preken, als dat niet meer doorklinkt. Want in die spiegel wil ik wel voor mezelf ook kijken. Hè? Het laatste wat ik hier genoemd heb is de plaats van de wet. De wet. En het hangt samen met die punten die daarboven staan: godsbeeld, mensbeeld en beeld van Christus. Eigenlijk wordt er in evangelische kring niet of nauwelijks gesproken over Gods wet. Ik denk aan de wet in het stuk van de ellende, als een uitdrukking van de heiligheid en de majesteit en de eis van God die op ons leven rust, waar je onder gebukt gaat, als Gods geest die op en toch zijn die er, die daaronder gebukt gaan. Die eis van Gods wet. Ik kan voor God niet bestaan. Hoe moet dat toch? Dat element vind je in evangelische kring nauwelijks terug. En voor elke opmerking die ik maak, als je zegt, ja maar dominee, moet u bij die gemeente gaan luisteren, dan ga ik dat echt doen. En liefst dan via internet natuurlijk, want dan kan ik op zondag gewoon in Middelburg blijven preken. Maar dan doe ik dat echt hoor, want ik sta volledig open en ik kan niet alles overzien vanzelf, want het is natuurlijk heel, heel breed. Maar dit stel ik voor mezelf tot op heden vast. Dat heeft ermee te maken met dat mensbeeld, want als die totale verlorenheid door Adams schuld, die ook mijn schuld is, niet meer functioneert, is dan de noodzaak van de ontdekking door de wet nog wel aanwezig? Nee. En dat Christus het recht der wet vervuld heeft, en dat hij daarom zo onuitsprekelijk diep moest lijden, dat vlakt ook af. En dan de wet als leefregel van dankbaarheid functioneert ook niet echt in evangelische kringen. Maar ja, wat is de functie van de wet in mijn leven? Versta ik iets wat nou echte dankbaarheid is? En vanuit dat wonder, dat God nou zo één heeft omgezien, me geen raad te weten. Waarom niet? God is het zo waard om gediend en gevreesd te worden, maar het gaat niet. Bij de brokstukken van je leven ten neerzitten. Nou, ik zou zeggen, dat is nuttig. Dat is nuttig. Om ook dan Christus nodig te krijgen. Wel, met deze punten rond en neer zie je, en dat is iets wat ik vanavond duidelijk wil maken, de zaken hangen met elkaar samen. Je kunt niet zomaar zeggen, nou ja, die 80% dat komt met elkaar over en die 20% die formuleren we een beetje anders, hè, wat ik net voorstelde. Die vliegen gaan toch niet echt op. Want de evangelische overtuiging is waar een compleet arsenaal van leerstellingen, belevingen, praktijk die erbij hoort. Je kunt er niet zomaar één draadje uithalen en zeggen, kijk, aardig. Het hangt met elkaar samen. Trouwens, de reformatorische leer ook. Je kunt niet één artikeltje uit de Nederlandse geloofsbeleidings eruit plukken. Je kunt niet zomaar één tekst uit Gods woord halen. Je moet die samenhang moet je goed onder ogen zien. Kenmerken in de praktijk. De kerk. Ik heb hier twee kopjes van gemaakt. De leer en de kerk. Weet je ook een beetje hoe ver we zijn? We zijn ongeveer op 2/3. De meest bemoedigende opmerking die je maken kan. Ja, hoe ver je al bent. En het voordeel is ook dat de mensen die in slaap gevallen waren, die worden nu door het geroezemoes wakker. Dus dat is ook nog weer goed. Kenmerken in de praktijk. De kerk. Evangelische kringen ligt veel nadruk op de keuze die de mens maakt. Dat heeft ook historische wortels. Evangelischen beroepen zich graag. En die staan ook echt in die lijn van het methodisme in Engeland. Methodisme, waar sterk de nadruk ligt. God heeft zijn zoon gegeven en hij vraagt nu de keus. Als je methodistische liederen wilt lezen, neem dan de bundel van Johannes de Heer. Dat is een flink methodistische gezangbundel. Maak nu de keus. Ha? Maak nu de keus. Nou, dat is heel sterk in evangelische kringen. Misschien ken je dat wel? Misschien heb je het wel eens ergens meegemaakt. Zelfs op jij daar avonden gebeurt dat. Dat je dus achteraf naar het nazorgteam komen kan. Vaak gebeurt dat nadat er een bepaald lied gezongen wordt. Hè, waardoor je toch ook in een stemming komt om die keus te maken. Dan wordt er met je gebeden. En dan als je naar een bepaald gebed bidt, het zondagsgebed dan. Dan heb je stap gezet. Heb je stap gezet. Nou, dat is heel sterk ingebakken in de evangelische manier van geloven. Je maakt keus. En die keuze is heel concreet. Die kun je op internet maken. Bijvoorbeeld een website van hoe geloof ik of wie is Jezus. Dan zie je zo een stukje uitleg en dan kom je bij die keus. En dan wordt voorgesteld op die website dat je een zondagsgebed bidt. Heb je dat gebeden? Kun je de button aanklikken? Ja. Ja, ik zal eerlijk zeggen, ik heb dat gebed toen niet gebeden, maar ik heb wel die button aangeklikt omdat ik toch te nieuwsgierig was. En ja, ik dacht, ik mag dat wel, want ik ben onderzoeker. En ja, toen kwam het, hè. Gefeliciteerd. Je bent nu een kind van God. Toen gingen wel wat om me heen, hoor. En niet alle evangelische kringen doen het op zo'n manier, want dan voel je allemaal aan, jongens, dan ga je veel te ver. Maar die nadruk op de keus, die is er wel. Dat is ook de achtergrond van de geloofsdoop. Je moet de geloofsdoop in huidige baptistenkringen niet vergelijken met die van Philbot. Echt niet doen. Dat is een totaal andere geloofsdoop. Niet vergelijken met die van Bunyan of van Spurgeon. Dat is een andere geloofsdoop. De doorsnee geloofsdoop in evangelische kringen is een bevestiging van jouw geloof. Jij geeft een getuigenis. Jij gaat ervoor. Jij bevestigt dat je Jezus volgt. En je gaat onder in het water. En er wordt geklapt en gejuicht. Hoe weet ik dat? Door doopdiensten te bekijken op internet. En nogmaals, er zullen eenvoudige gemeentes zijn. Die vinden niet op internet waar het terughoudender is. Maar in die grote gemeenten gebeurt het zo. Jij maakt de keuze. Dat is de achtergrond van de geloofsdoop. Het is niet zo dat het tussen evangelisch en reformatorisch zo een paar dingetjes wat anders zijn. Kinderdoop, geloofsdoop. Nee, dat hangt samen met een geloofsovertuiging. Staan in het leven. Een beleving. Tweede punt. Minder nadruk op de ambten. Grote evangelische gemeenten hebben vaak een charismatische leider. Bill Heibels is nogal eens in het nieuws geweest. Hè? Dus, ja, helaas, en ik bedoel het niet spottend hoor, maar het is nogal heibel geworden rond hem. Maar vaak zijn het echte leidersfiguren. Nou, Kees Kreiler bijvoorbeeld van Mozaïek 0318. Orlando Bottomley. Echt charismatische persoonlijkheden die de boodschap op een aansprekende manier naar voren brengen. En vaak hangt er wel heel veel samen met die personen. Natuurlijk, ze zijn ook wel slim genoeg om te beseffen, ik heb een breder kader nodig, dat gebeurt ook wel. Maar vaak richten ze wel op die charismatische personen. Een raad van oudsten is wel aanwezig, meestal om het gemeenteleven te stroomlijnen, zodat maximaal ook de gaven van de gemeenten aan de orde komen. Dus de ambten door de Heere geschonken om leiding te geven in de gemeente, die komen veel minder naar voren. Derde punt, ecumene van het hart. Uitdrukking van dominee A. van der Veer, lange jaren voorzitter van de evangelische omroep geweest. En hij kwam op die uitdrukking door gewoon op de werkvloer van de EO in Hilversum vast te stellen, de mensen die zijn hier één. Ze zijn één. Ze maken samen programma's. En ze hebben samen weekopening. En de een is baptist en de ander is christenreformeerd en de volgende is Pinksterkerk en de vierde is Rooms, maar ze zijn één. Ja, zegt hij, dat is ook zo. Want je ervaart de wezenlijke eenheid in Jezus Christus. Kerkelijke verschillen? Nee. Leerstellige verschillen? Nee. Als je diezelfde ervaring hebt en diezelfde belijdenis, Jezus is Heer en je bent enthousiast om dat geloof te delen, dan ben je één. Nou, dit is wel een punt om even mee te nemen hoor, want dit werkt heel sterk door. Ach, die Dordtse leerregels. Wel aardig om dat een keer te vieren, hè, 400 jaar. Dat heb je met meer van die oude museumstukken. Ook een keer mooi om ze even in die vitrine te zetten. Maar verder? Nou, die tendens die zie je wel hoor, terwijl ze juist zo bijzonder belangrijk zijn. Als dragers van de evangelische boodschap van zonde en genade. Een open houding naar de wereld om ons heen. De achtergrond is vaak, ik wil ook eerlijk blijven daarin, een verlangen om de wereld te bereiken. Dat verlangen is inderdaad een spiegel. Morgen gaat het daar, denk ik, nog wel iets meer over. Dat verlangen is ook voor mij een spiegel. De wereld te bereiken. Maar hoe doe je dat? Wie van jullie durft het aan om gewoon een seculiere medestudent gewoon plomp verloren op zaterdag te zeggen, joh, kom naar de kerk bij ons morgen. Je zit jezelf eerst suf te piekeren van welke ouderling leest, ook die, oh, dat kan ik beter volgende week doen. Of, hey, wauw, die dominee gaat, ja, nee, dan kan ik het wel wagen. Hè? En zo zitten we vaak een beetje, hè? Want ja, het is natuurlijk totaal niet aantrekkelijk voor ons gevoel, die traditionele kerkdiensten. Nou, daar hebben de evangelische een tal van middelen bedacht. Moderne muziek, dans, theater, poppenspel voor de kinderen, mime, of topsport als ingang om met elkaar over het geloof te spreken. Dus heel dicht naar de wereld toe, inderdaad wel met de bedoeling om die wereld te bereiken, maar bereikt nou het evangelie de wereld? Of bereikt de wereld het evangelie? En dat laatste zie je juist de laatste jaren evangelische kringen steeds sterker gebeuren. De secularisatie die ook de reformatorische kerken teistert. Die dringt ook heel diep door in het evangelische. Misschien nog wel dieper, omdat die deuren al helemaal opengezet waren. De liedcultuur. Van ouds heeft het vrije lied een grote plaats in de evangelische beweging. Die tijd van het methodisme waar ik het net over had, Moody en Zenki, die hadden hun eigen liedbundel. De opwekkingsliederen die zijn heel bewust gemaakt omdat Wiesje Hoekendijk met een man die vonden eigenlijk wordt er in de traditionele gezangen te weinig rechtstreeks Gods lof bezongen en rechtstreeks tot Jezus gezongen. Dus de opwekkingsliederen die kwamen binnen. Dat is een heel sterk kenmerk. Als je liturgieën uit evangelische erediensten nagaat, dan zie je dat er af en toe een psalm wordt gezongen. Af en toe. Een boetpsalm? Nee. 51? Nee. Een lofpsalm? Dat wel. Maar verder? Nee. En ja, het kan ook bijna niet meer. Vooral in moderne evangelische gemeenten kun je ook bijna geen psalmen meer zingen, want waar moet je ze mee begeleiden? Ja, met de band lukt dat niet. Dus dan moet je een nieuwe versie van een psalm hebben, psalmen voor nu bijvoorbeeld. Maar ja, dan zit je al behoorlijk eind van de eigenlijke psalmen van jou. Dus die psalmen die worden behoorlijk verdrongen. Dit is een punt wat me best een beetje aan het hart ligt. Ik ga er nu niet al te veel over zeggen. Alle vragen mag ik natuurlijk stellen. Over een maandje of één of anderhalf komt er een boekje uit over opwekkingsmuziek. Dit punt, dat ligt me na aan het hart. Ik zie op dit punt enorme verschuivingen. In de kerk, onder jongeren, opwekkingsliederen, Zeder, Christian Verwoerd, dat sterke invloed heeft. Ik kan het straks nog wel even over hebben, want ik merk zo een beetje herkenning in de zaal. Hè? Wees een vraag voor die app met stemmen. Maar daar kunnen we misschien nog wel even over hebben. Liedcultuur. Oh ja, dat was eventjes, die heeft Jan er even tussendoor gedaan. Nou, vond ik ook wel aardig. Ja, zit. Nou. Eigentijdse ontwikkeling. Wat valt mij vooral de laatste jaren meer op binnen de evangelische beweging? Nou, dat eerste punt, dat gezag van Gods woord, dat is toch wat innerlijk aan het uitrollen. Vooral op het punt van de ethiek. Ik zei het, op het punt van de ethiek is er ontzaglijk veel gaande. En het heeft ook met twee dingen te maken. Als ik het goed zie. Eén, een nieuwe manier van bijbellezen. Dat zou nog een thema kunnen zijn, hè, hoe dat doorwerkt in de ethiek voor een conferentie. Er is een nieuwe manier van bijbellezen, vooral bij de vrijgemaakten is die heel sterk. Die dringt heel diep door. En vooral op het gebied van de ethiek gebeurt daar ontzettend veel, bijvoorbeeld rond zo'n thema homoseksualiteit, vrouw in het ambt. En dat hangt samen met het postmodernisme. Pas stond er een interview in het programmablad Visie van de EO over een jonge vrouw die dus inmiddels met een vrouw getrouwd is. En alle respect voor een stuk worstelingen, echt, dat hoop ik dat heel diep in mijn hart zit, worstelingen. Maar zij vertelde daar eigenlijk heel ontwapenend open, vertelde zij haar verhaal. En eigenlijk dat verhaal, ik denk dat er 3 bladzijden in dat blad waren, is 1 heldere samenvatting wat er op dit moment gebeurt. Nieuwe manier van bijbellezen, postmodernisme. En er gaat ontzettend veel onderuit. En daar staan jullie middenin. Daarom is het wel belangrijk voor je. Moeilijke thema's vermijden. Nou, het is moeilijk hoor, om over de hel te breken. Ja, dat is moeilijk. Ik kan het niet nalaten. Want Christus deed het. En als ik het na zou laten, dan ben ik niet eerlijk. Maar je ziet ook op dit punt een hele snelle ontwikkeling. Bestaat de hel? God is toch liefde? Een en de andere kringen zie je dat het eigenlijk innerlijk uitgehold wordt. En het komt eigenlijk nauwelijks meer ter sprake. Iets van de laatste 10, 15 jaar. De brug naar de Pinksterkerken is geslagen. Voorheen had je de Pinksterkerken met tongentaal, gebedsgenezing, profetie. En je had de evangelische beweging. En in de evangelische beweging werd er gewaarschuwd tegen de Pinksterkerken. Die waren veel te extreem. Maar die 2 zijn helemaal in elkaar overgevloeid. Bijna volledig. Het is 1 brede evangelische stroming geworden, waarin de gaven van de geest een grote plaats hebben gekregen. Genezingsdiensten. Gebedsministrie. Mensen 3 bid en 2 personen concentreren zich op jou en die krijgen bepaalde beelden. Die geven ze aan jou door. En het is dan de rechtstreekse openbaring door de Heilige Geest. Gebeurt volop. Die grenzen die zijn heel vloeiend geworden. Eigen tijdsontwikkeling. Laatste. Huiskringen. De Liquid Church. De vloeibare kerk. Letterlijk. De vloeibare kerk. Dus een sterke beweging is dat. Van ja, die oude traditionele manieren van kerk zijn. Die hebben hun tijd toch gehad. Netwerksamenleving. Dus. Heb je een keer een studentenweekend, dan is er ook de optie om op zondagmorgen samen een bijbelstudie te doen in plaats van naar de kerk gaan. Dan ben je toch ook kerk? Toen ik daar voor het eerst mee in aanraking kwam, toen schrok ik, dacht ik, wat? Maar dan ga je er ook weer een klein beetje in verdiepen en het gebeurt. Dan ben je toch ook kerk? Niks ervan, dan ben je helemaal geen kerk. Dan ben je helemaal geen kerk. Dat is de plaats waar Gods woord gepreekt wordt door een dienaar van de Heer. Geen flauwekul op zondagmorgen. Ik bedoel, wat die Bijbelstudie bedoel ik daar niet mee, maar dat je niet naar de kerk gaat. He? Echt hoor. Maar dat zijn wel ontwikkelingen die, ja, voor mij, terwijl ik helemaal niet aan ben, en toch iets is verder weg stonden, maar je merkt dan weer een generatie daaronder dat dat echt iets is van, ja maar dominee, dat kan toch ook, dat is toch ook mooi. Eigentijdse ontwikkelingen. Nou, we gaan een beetje naar de afronding kijken, even door de verre kijken. Is de gereformeerde belijdenis ook jouw belijdenis? Waar staan we in 2019? Iedere keer denkt dat moet stoppen. Wie doet dat? Ik gewoon iemand telkens bij te jaren. Nee. Nou. Dit zie ik ook gebeuren in reformatorische kringen. Ik heb er al wat over gezegd, dus daarom ben ik er nu kort over. Leerstellige verschillen worden uitgewist. Evangelische liedcultuur verovert reformatorische kerken. En reformatorische kerken verschieten van kleur. Kun je volop. Gebeurt het? Nou, dan gaan we naar de vragen. Ben je een evangelische student? Ervaar je dat het evangelische, wat ik nu een beetje handen en voeten gegeven heb, een appel op je doet? Iets bij je losmaakt? Die derde vraag. een weekje met je mee mag lopen. En ik mag even jouw oordopjes in af en toe. En ik mag even met jou meekijken. Zal ik dan jou een evangelische student noemen? Waar staan wij? Waar staan wij? En dat is een hele indringende vraag. Waar sta ik? En waar sta jij? Is de gereformeerde belijdenis ook echt jouw, mijn belijdenis? Ben jij een student die de gereformeerde leer met overtuiging weet uit te dragen omdat je erin leeft? Werkelijk, zulke studenten zijn waardevol. Een studietijd, een stage, een vakantiebaantje. Ik zou zeggen, zulke studenten hebben nog nooit te veel. Echt met overtuiging ervoor staan en het ook uit weten te dragen. En bovenal, die laatste groep studenten komen altijd tekort. Een student die de gereformeerde leer, Bijbels gereformeerde leer, innerlijk doorleeft. Waar staan we? Vrienden, weet je waar we staan? Voor God. Elke dag, als dominee en als student. Voor God. Weet jij wat dat is? Waar heb ik dat voor het laatst beleefd? Als in Jesaja, voor God, uitroepend: wee mij, ik verga. En een man van onreine lippen. Ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen gezien. En dat de noodzaak van verzoening en de noodzaak van het verzoenende bloed zo onmisbaar wordt. En dat het door genade waar mag worden wat onze catechismus zegt. De volkomen zaligheid staat in het volbrachte offer van Christus aan het kruis. En dat de godsvrezen mijn leven doortrekt. Dat is evangelisch. In de beste zin van het woord. Dat wens ik je allemaal van harte toe.